Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidoverkerk in Dordrecht. Over ongeveer een kwartier begint de middagdienst. Een bijzondere dienst vanmiddag, omdat twee gemeenteleden dan belijdenis van hun geloof afleggen. Dat zijn Carlijn Rozemond en Thomas Bossenbroek. En inmiddels heet Carlijn trouwens ook Bossenbroek vanwege hun huwelijk. Ik zal met u de liturgie doornemen. De voorganger deze middag is dominee Vogel, onze eigen predikant. Het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer en zijn zoon Max zal ook nog de trompet bespelen. Na het welkom en mededelingen namens de kerkraad zingen we uit op toonhoogte lied 190. Heer, u bent mijn leven. Dan worden we stil en zal het votum en groet worden uitgesproken. Na lied 190 uit op toonhoogte zijn we stil en luisteren we naar het votum en groet. En aansluitend zingen we uit op toonhoogte lied 108. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Op toonhoogte 108, na het votum en groet. Daarna zingen we weer gelijk een lied en dat is ook uit op toonhoogte lied 306. Lied 306 uit op toonhoogte. Dat is glorie aan God. Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer en wat er verder volgt. Dus we zingen na het votum en groet twee liederen uit op toonhoogte, lied 108 en lied 306. Daar juicht een toon en glorie aan God. Na die twee liederen bidden we met elkaar en daarna zingen we psalm 119, vers 1 en 40. 119 vers 41, welzalig wie de rechte wegen gaan. En uw woord is als een lamp, een helder licht. Psalm 119 vers 41 en daarna lezen we uit de schrift. Die is deze middag uit 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. Na de schriftlezing uit 1 Korinthe 13 vindt de verkondiging plaats. En die heeft als thema, wat blijft is geloof, hoop en liefde. Het thema van de preek is, wat blijft is geloof, hoop en liefde. Als antwoord zingen we Psalm 133 vers 3 uit de oude berijming. Psalm 133 vers 3, waar liefde woont gebiedt de Heer de zegen. Dan doen we zingend geloofsbelijdenis met het zingen van de apostolische geloofsbelijdenis en zullen daarna Carlijn en Thomas geloofsbelijdenis afleggen en dat ook uitspreken. Daarna zingen we hen als gemeente toe gezang 456 uit het liedboek Zegen hen al goede. Neem hen in uw hoede en verhef uw aangezicht over hen en geef hen licht. Dat is gezang 456 uit het liedboek als lied namens de gemeente voor de twee belijdeniskandidaten. Daarna zingen we op toonhoogte 276. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. Op toonhoogte 276 vinden de dankzeggingen en voorbeden plaats. En als slotlied zingen we U zij de glorie uit Allermond 88. Dus na het lied namens de gemeente zingen we op toonhoogte 276. Danken we en doen we voorbeden. En als slotlied zingen we uit Allermond 88 U zij de glorie. Ten slotte zal onze zegen worden meegegeven. Ik wens u een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten, luisteraars thuis via de kerktelefoon en internet. Hartelijk welkom in deze bijzondere dienst waarin ons voorgaat dominee Vogel. Een bijzonder woord van welkom aan familie, vrienden en bekenden van Thomas en Carlijn Bossenbroek-Rozemond die belijdenis van hun geloof willen afleggen. Wij beginnen deze dienst met het zingen van lied 190 uit Op Toonhoogte. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En wij willen dit lied staande zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst.
Bidden we nu om een zegen voor elkaar en voor onszelf. We beleiden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen twee liederen, daar juicht een toon en klinkt een stem en glorie aan God.
Thank you.
We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We hebben net in ons lied u de eer en de dank gebracht. Eigenlijk omdat Jezus leeft. Omdat u dat geeft. Dat we dat vandaag mogen vieren. En dat ook al vieren we het vandaag niet, het wel zo is. Dat u leeft, Heer Jezus. En dat u de levende bent en de sleutels van de dood en het dodenrijk hebt. En dat alle dingen door de opstanding van de Heer Jezus opeens zin hebben gekregen. Dat ook ons leven doel en zin heeft gekregen. Dat we niet hier zomaar een tijdje zijn op aarde, om er dan weer van af te gaan. Maar dat we hier mogen zijn met een reden. En met een doel. En met een dragende grond onder onze voeten. En met een blij vooruitzicht. En u wilt dat allemaal zomaar aan ons geven. Daarvoor kwam uw zoon ook uit het graf. Stond hij op in heerlijkheid. Nadat hij zijn leven gegeven had als een losprijs. Ook voor ons bestaan. Wat is het geweldig mooi, Heere God. Als we dat niet alleen maar horen. Maar als dat ook weerklank krijgt in ons hart. Als we erachter gaan komen dat die woorden van u, die misschien lang geleden heel vreemd waren voor ons. Of die we een tijd hebben weggeduwd. Maar dat die woorden juist de woorden voor ons leven zijn. En daar geven we u ook de eer en de glorie voor. Want Heere God, u zoekt mensen. U roept mensen en als we dat merken in ons leven, dat u ons geroepen hebt, Heere, we danken u daarvoor. En we prijzen uw naam, dat u ook Thomas kent, dat u ook Carlijn kent. En dat u in hun hart hebt gelegd dat ze vanmiddag belijdenis van het geloof willen afleggen. En we prijzen en danken u daarvoor. En zo staan we hier op deze eerste paasdag. En we zitten hier in de kerk en luisteren mee. Als kleine mensen. Mensen die hun leven leiden. En die zondags naar de kerk gaan en dan iets horen. Wat ze zo vaak horen, maar wat eigenlijk onvoorstelbaar is. En als we hier weer vandaan gaan, dan wacht morgen het leven weer. En overmorgen dan gaan we onze gewone dingen weer doen. Maar dan mogen we toch iets weten. Namelijk dat er zin en doel in ons leven is. Dat u er bent, Heer Jezus. En dat u alle dingen een keer nieuw zult maken. En zo kunnen we ook in vertrouwen onze weg gaan. Niet omdat we weten dat Thomas en Carlijn het geloof wel zullen vasthouden. De hoop wel zullen vasthouden. Dat bidden we van u. En dat beloven ze. Maar omdat we juist dat mogen weten dat u er bent. En als u er bent en als we dat mogen geloven, dan zijn alle dingen mogelijk. Voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen en voor allen die verre zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En we bidden van u. Wees u zo met ons en geeft u ons een gezegende dienst. En geeft dat we mogen merken dat onze aandacht ook op u gericht wordt. Dat dat ook weer een geschenk is. Omdat we mogen weten en mogen horen dat uw aandacht op ons er al veel langer was. En dat u daarvoor juist, Heer Jezus, wilde sterven. Moest sterven. En wilde opstaan. Voor mensen zoals wij. Zegent u ons door uw Heilige Geest. Wees met uw Geest in ons midden. In ons spreken, in ons luisteren. In onze vraagstelling, maar ook in het antwoord dat we geven. Draagt u ons door uw liefde. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 1 en vers 40. Daarna wordt uit 1 Korintiërs 13 gelezen.
Alzo de talen spreken van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennissen bezitten. En dan zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou kunnen verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verbijst zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat het dan de profetieën betreft, zij zullen er niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zullen er niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het vermaken zal zijn gekomen, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overleidde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Dat is het woord van onze God en zalig is een ieder die dat hoort en voorleest. Amen. Ons lied straks na de preek is Psalm 133 vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. We hebben nagedacht met elkaar over waar de preek over zou moeten gaan. En ik heb nog even teruggekeken, maar de tekst die jullie opgegeven hebben, 1 Korinthe 13, tenminste, jullie hebben die suggestie gedaan en ik heb daarmee ingestemd, zo was het. Was ook het gedeelte dat vorig jaar gelezen is bij jullie trouwdienst. De preek ging toen over een andere tekst uit Spreuken 3. Dat liefde en trouw je niet verlaten. Maar we lazen 1 Korintiërs 13. En de preek ging toen ook over de liefde, dat wel. Maar niet zozeer over wat liefde allemaal is en kan en zal. Want wees nou eens eerlijk. Als je vers 4 tot en met 7 leest. Ik pak een paar dingen eruit. De liefde is geduldig, ze is vriendelijk. Niet jaloers, ze pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Prachtige woorden natuurlijk. En misschien dacht je vorig jaar wel aan Thomas en of dacht je aan Carlijn en dat je denkt van, ja, dat zijn toch wel de dingen die ik met me mee moet nemen en die ik moet in de praktijk moet gaan brengen. Ik zou kunnen vragen of het gelukt is, maar dat doe ik niet. Vandaag lezen we dit gedeelte dus weer. En beleid je wat anders dan vorig jaar. Vorig jaar beleid je dat je man, dat je vrouw, je man of vrouw is. En dat je daarvoor zult gaan. For better and worse. Vandaag beleid je dat Christus Jezus je Heer is. Je heiland. Dat Hij de weg van Golgotha en van het graf heeft willen gaan, ook voor jou. En eigenlijk is dan de belijdenis een soort liefdesverklaring aan hem. Het is alsof hij vraagt, wil je met mij door het leven? Wil je mij volgen waar ik ook heen ga? wil je, wat het je ook kost, je leven voor mij inzetten. En dan lees je deze woorden. Inderdaad. De liefde is geduldig en je denkt aan God. Aan jouw liefde voor God. Zij is vriendelijk. Ze is niet jaloers. Ze pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Zie je dan voor je wat er van je gevraagd wordt? Je liefde voor God en daarom ook voor de ander. Het lijkt wel eigenlijk een soort examen te zijn. Hè? Waar je voor moet slagen. Van dat en dat vraagt God van mij. Dat aan dat, daar moet ik aan voldoen. En heb je op al die punten goed gescoord? Bedoelt Paulus dat nou als hij 1 Korinthe 13 aan het schrijven is? Het is niet echt een lied. Het is geen gedicht. Maar het is iets lyrisch in ieder geval. Hij wordt lyrisch over de liefde, dat is waar. En zegt hij dan eigenlijk, zo moet je het nou leven. En het antwoord is ja en nee. En ik begin met nee. Als je zegt van, dit zo moet je leven en pas als je dat volbracht hebt, dan ben je er. Dat is onbegonnen werk. Ja. Het is ook een ja. Want het is wel de weg die je moet gaan. Ik wijs je een weg die nog veel hoger leidt. Zegt Paulus aan het slot van hoofdstuk 12. En dan begint hij met hoofdstuk 13. Maar je moet goed kijken hoe hij dat zegt. Hij heeft het over de liefde in dit hoofdstuk. Als een soort persoon, hè. Doet Paulus wel vaker, hij heeft het bijvoorbeeld ook wel eens over de zonde. De zonde doet dit en de zonde doet dat. Of de genade doet dit, of de genade doet dat. In het Oude Testament hoor je het vaak over de wijsheid. De wijsheid zendt haar bode uit op de straat enzovoort. Dus allerlei woorden krijgen zo eigenlijk een soort persoon achter zich. Dus dat gebeurt vaker. En ik denk dat we heel dichtbij komen als we in plaats van het woordje liefde de naam van een persoon zouden lezen. Dan niet bijvoorbeeld Thomas of Carlijn of wie dan ook. Maar als je nou denkt aan hem in wie je belijdenis aflegt. Aan Jezus. En als je nou op elke plek waar je in dit hoofdstuk het woordje liefde ziet staan, zou lezen Jezus. Doe dat eens. Dan begrijp je opeens veel en veel meer van dit gedeelte. Het is geen examenopdracht. Geen test waar je aan moet voldoen. Denk aan Jezus. En zo denken we aan hem. Lees maar mee. En je legt belijdenis van hem af. Hè? Van je geloof en je liefde van hem. Als je leest, Jezus is geduldig. Jezus is vriendelijk. Hij is niet jaloers. Hij pronkt niet. Hij doet niet gewichtig. Hij handelt niet ongepast. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Hij wordt niet verbitterd. Hij denkt geen kwaad. Hij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Hij bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen en verdraagt alle dingen. En als je het zo leest, dan denk je, over hem gaat het ook. Het gaat over hem. En zo hebben we dat ook in de afgelopen weken steeds gehoord vanuit die lezing van 1 Petrus. We hebben de heiland gevolgd op zijn weg. Die als hij gescholden werd niet terugschold. Toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem. Horen we de hele tijd En denk aan het woord verbitterd. Ze wordt niet verbitterd. Staat er over de liefde. Denk aan de Heer Jezus. Ze rekent het kwade niet toe. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Het is eigenlijk, als je er goed over nadenkt, een tekening van onze heiland. De liefde. Dat is Jezus in eigen persoon. Maar waarom staat dat er dan niet gewoon, hè? Waarom staat er dan niet gewoon Jezus? Maar waarom staat de liefde? Nou, om een paar redenen. Het eerste is wel dat het er niet alleen maar zomaar staat om te denken van dat is iets van hem. En dat raakt mij niet. Het gaat ook over mij. Het gaat ook over ons. Het gaat ook over mijn leven. Om achter hem aan te gaan. Het is iets wat je van hem mag leren. En dat is zwak uitgedrukt. Wat je door zijn geest ook mag ontvangen om te doen in je leven. En dit gedeelte is ook een appel op ons leven natuurlijk. En je kunt dat onschadelijk maken door te zeggen, oh, het gaat over Jezus, dus het gaat niet over mij. Dan maak je het onschadelijk, dan zeg je van, oh ja, ja, dat zijn verheven dingen, dat is niks voor mij, want ik ben maar gewoon, hè, om het zo te zeggen. En dan kun je gewoon je eigen gang gaan. Nee, het gaat ook over ons. In ons leven, heel praktisch. En in jullie leven. Het actieve leven van hoe je staat in kerk en samenleving. Hoe je staat in je gezin. Hoe je staat gewoon in het leven, hoe je bent als mens in de samenleving. Dus waarom staat het er niet in de naam Jezus, maar liefde? Omdat het over meer gaat. Maar, en dat is het tweede, om uit te leggen waarom er niet Jezus staat. Dat is ook de achtergrond van dit alles. Heel logisch, 1 Korinthe 12, of 13 staat tussen 12 en 14 in, dat is logisch. Maar het gaat in zowel hoofdstuk 12 als hoofdstuk 14 over dat wat de Heilige Geest in het midden van de gemeente geeft. Het gaat over geestelijke gaven. Over de gaven die God schenkt door zijn Heilige Geest aan zijn kerk. En het kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Maar daar was een hoop onzalig gedoe over. Werkelijk onzalig gedoe over in de gemeente van Korinthe. Onzalig in de zin van, we begrijpen het ook wel, mensen gingen daarover opscheppen. Wie is het belangrijkste? Wie is nou het meest vooraanstaand? En tegen wie moet eigenlijk iedereen opkijken, ook al zeg je dat natuurlijk niet zo. En dat gebeurt vaker, en dat zit heel diep in ons allemaal, dat je, als je iets krijgt van God, dat je dan denkt dat je daarom beter bent, of dat je daarom meer bent dan een ander. Ik kan dit goed, daarom ben ik beter dan een ander. Nou, dat kunnen we allemaal wel hebben op ons eigen terrein. Dat je zegt van, ja, maar ik kan goed spreken of ik kan goed luisteren of ik kan goed dit doen en ik kan goed spelen en ik kan goed muziek maken. Ik kan heel goed helpen, ik kan hele wijze woorden spreken, allemaal dingen. En ik kan zelfs genezen en ik kan in tongen spreken, ik kan profeteren. Dat je dan gaat denken, nou dus eigenlijk wat ik kan, staat op een hoger level dan wat een ander kan. Nou, dat was duidelijk aan de orde in die gemeente van Korinthe. Mensen spraken in tongen, hè, dus een bepaalde taal waarmee ze tot God direct konden spreken en kunnen spreken. En ze zeiden, dat is het, je moet een beetje christen, kan wel in tongen spreken. Een beetje christen. En als je het heel goed bent, dan kun je het heel geweldig goed. Profeteren iets over Gods wil zeggen voor het leven. Nou, sommige mensen konden dat geweldig. We zeiden, nou, wij kunnen dat. Hè. Een beetje mens, als je een beetje mee wilt tellen in de geestelijke wereld, dan moet je dat kunnen. Of je moet geweldig kunnen bidden. We hebben dat vanuit onze eigen traditie van de kerk ook wel. Je moet dit geweldig kunnen of je moet dat geweldig kunnen. Als je een beetje christen bent, doe je dat wel of kun je dat wel. Paulus zegt niet, het is allemaal verkeerd. Dat hij zegt van je mag niet in tongen spreken. En als het gaat over profeteren, hij zegt nou, dat moet je zeker naar streven. Maar als je, en dat is zijn punt in hoofdstuk 13. Als je iets zonder liefde doet, heeft het totaal geen betekenis. Alleen een negatieve betekenis, namelijk een hoop herrie, een klinkende cymbaal. Hoe geweldig je ook bent, hoe geweldig je jezelf ook vindt, hoe geweldig anderen je ook vinden. Als je zonder Jezus iets doet, en dat is denk ik wel iets wat we ons allemaal mogen aantrekken. Als je zonder Jezus iets doet, heeft het geen waarde. Dan kun je, en daar gaat het over in die eerste drie versen, kun je alle talen van de wereld spreken. Kun je alle talen van de engelen spreken. Dan kun je de gave van de profetie hebben, zodat je alles kan doorzien. Alle geheimenissen weten. Je kunt alle kennis bezitten. Het is heel diep inzicht. Je zou een geweldig groot geloof kunnen hebben, bij wijze van spreken. Zodat je bergen zou verzetten. Maar als het zonder Jezus is, zonder de liefde, zonder de Heer Jezus, dan is het niks. Stelt het ook niks voor, inderdaad een hoop herrie. Dan was ik een klinkend koper of schallende cymbaal. Een hoop herrie was ik dan. Als ik Jezus niet had, ja, dan was het, leverde dat een hoop herrie op, een hoop blabla op. En misschien een hoop tranen, omdat ik toch wel heel enthousiast en heel meelevend ben. En weet ik veel wat allemaal. Vermoeidheid, omdat het niet gaat zoals ik wil. En ik zet me toch zo geweldig in. Als ik Jezus niet had, de levende Heere, levert niks op. En zo begrijp je ook wat liefde is. Dat is niet iets, ik ben goed in de liefde. Maar dat is een gezindheid haast. Hè? Je kunt ook zeggen een drive die je kunt hebben. Een motivatie die je kunt hebben. Nou, laat ik het heel sterk uitspreken. Het is haast het bloed dat door je aderen stroomt. Van het nieuwe leven. En zo komt Jezus. Zo gezien komt Jezus heel anders naar ons toe dan wie dan ook. En komt Jezus heel anders naar voren dan hoe dan ook. Want je kunt opscheppen over alles wat je kunt. Maar kijk eens naar Jezus. Er staat, de liefde praalt niet, pronkt niet. Pronkte Jezus met alles wat hij kon, wist? Hij zei, vertel het de mensen niet. Zeg niemand dat ik dat gedaan heb. Deed Jezus gewichtig? Dat hij zei van, zal ik eens even met jullie praten, Farizeeërs? Nee, helemaal niet. En liefde, zou je zeggen, is zo het diepste van God. Wat hij heeft laten zien in Jezus. Van wie jullie belijdenis afleggen. Want als je belijdenis aflegt, dan geloof je niet in je eigen geloof. Dan geloof je niet in iets van jezelf. Maar dan zeg je, ik geloof alles van hem. Ik geloof in hem die de liefde zelf is. Die uit liefde voor mij stierf. Die uit liefde voor mij opstond. Eigenlijk een trouwlied van hem. Om je met hem te laten trouwen. Zijn liefdesverklaring aan jullie, aan ons. Nou, dus zo begrijpen we het, hè? Het gaat om Jezus in alles wat je doet en laat. Zonder Jezus ben je ook als christen een mens van niks. Of een christen van niks. Maar zonder Jezus heb je ook niet in de gaten dat je met niks bezig bent. Dat het eigenlijk zinloos is wat je aan het doen bent. Helemaal niks. Paulus heeft niks tegen, ik zei het al, tegen de tongentaal of profetie. Maar kijk eens, dat zegt hij verder, hè, in ons gedeelte. De liefde vergaat nooit, staat er in vers 8. Maar wat profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Dus uiteindelijk blijft er ook niks van over waar je je sterk in maakt. Dus heel plat gezegd, als het nou gaat over geld, dat heeft natuurlijk niet met dit gedeelte te maken. Maar als je zegt van, nou, ik ben de rijk, mijn prestatie in het leven is dat ik heel rijk geworden ben. Dat je heel veel goud hebt bijvoorbeeld. Nou, dan moet je eens naar Openbaring kijken. En wat de Heer Jezus laat zien. Het nieuwe Jeruzalem met straten van goud. Nou ja, ik denk van, heb je nou heel je leven achteraan gelopen? En dan ligt het daar gewoon op straat, om het zo te zeggen. Dus heel veel dingen waar wij achteraan lopen hebben helemaal geen zin. Als Jezus daar niet bij is. En ook de geestelijke dingen. Mensen zeiden in die tijd, van, je moet kunnen profiteren. Houd het op een keer. Want je doet het toch nooit helemaal goed. En het volmaakte komt. Al die grootste dingen, wat stelt het voor? Ja, profiteren is niet meer nodig straks. Want we zullen God kennen. Te spreken in tongen. Dat is niet nodig, want je kunt zo naar hem toe. Met andere woorden, mijn werk houdt op. Dat geeft niet. Je mag ermee doorgaan. En Paulus zegt niet, nogmaals, hij zegt niet, dat is verkeerd allemaal wat je doet. Maar hij zegt, maar wat er altijd nodig is, wat altijd blijft, wat altijd de dragende kracht onder je leven is, wat altijd weer er is, is de liefde. De liefde van Christus, van God, zoals we die kunnen zien in de Heer Jezus. Kijk maar, zegt Paulus. Dan noemt hij in vers 13, zegt hij, of vers 11, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Als het nou over spreken gaat en het spreken in tongen gaat. Hij zegt, ja, dat is mooi, maar toen je klein was, sprak je ook anders dan nu. Dus dat houdt op, hè? Je kindertaal houdt ook een keer op. En het spreken in tongen houdt ook een keer op. En hij zegt van, kijk eens over profeteren. Hè? Dus je zegt van, ja, ik heb inzicht in de dingen. Dan zegt hij in vers 12, nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is prachtig allemaal, die profetieën. Maar het is als dat je kijkt in de spiegel. En ja, vroeger hadden ze geen spiegels van glas, maar spiegels van metaal. Als je een hele dure spiegel had, was die wel heel zuiver. Maar de doorsnee spiegels die je haalde bij de Action of zoiets dergelijks, hè, toen. Ja, daar kon je wel wat in zien. Maar niet alles. En zo is het. Dus net met profeteren, zegt Paulus. Je ziet wel wat. En je denkt wel wat. En je denkt van alles. Maar het houdt een keer op. Maar straks zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we God werkelijk zelf zien. En hij zegt het verder, hè, nu. Ja, je kunt zeggen, ik weet zoveel. Ik weet zoveel en ik weet zoveel. En ik heb zoveel boeken en ik heb zoveel kennis. Nou, er was al een filosoof die zei, het enige wat ik weet is dat ik niks weet. Nou, dat was geen christelijke filosoof, maar hij had wel gelijk. Of, maar ja, grotendeels gelijk. Maar wat zegt Paulus? Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dus op zoek naar kennis, het stopt. En het is ook niet nodig, want als Christus komt, zul je hem zien zoals hij is. En zul je hem kennen zoals hij jou kent. Maar er is één ding dat altijd blijft, zegt hij. Nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Eigenlijk staat er, en nu blijft geloof, hoop en liefde. Dat is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. En dan denk je, nou oké, die liefde zou dan moeten blijven. Maar waarom geloof en hoop er nog even tussendoor? Nou, heel simpel. Daar gaat het altijd over in de Bijbel. Die drie. Op veel plekken in de Bijbel. Geloof, hoop en liefde. Geloof, liefde en hoop. Geloof en liefde. Geloof en hoop. Altijd drie. Altijd komen ze weer samen. Het zijn woorden waarmee je niet zegt van, ja, ik kan iets. Maar ik doe iets. Namelijk, ik vertrouw op hem. Dat is geloof. Ik verwacht het van hem. Dat is de hoop. Ik ga voor hem. Dat is de liefde. Ik vertrouw op hem. Dat is nu in dit leven. En straks in het komende leven net zo. Vertrouwen op hem. Ik verwacht het van hem. Dat is in dit leven. In het komende leven net zozeer. Ik ga voor hem. Dat is in dit leven. In het komende leven net zozeer. Dat blijft. Maar waarom is de liefde dan toch weer het meest? Is liefde dat wat telt, wat werkelijk telt? Omdat God liefde is. En omdat God zijn zoon gegeven heeft in deze wereld. En omdat God zijn liefde heeft uitgestort in ons leven. Liefde, ik zei het al, is haast het bloed dat door je aderen stroomt. Het is de vrucht van de Heilige Geest. Wat hij je geeft, waar je op terug mag vallen. Niet op je geloof. Niet op je hoop. Je kunt niet terugvallen op, ik vertrouw op u. En ik verwacht het van u. Je kunt terugvallen op wat er eenmaal gebeurd is. Op Golgotha, in de hof van Jozef van Arimathea. Waar het om gaat, waar het om draait, waar je nooit zonder kunt, is de liefde. En wat altijd zal blijven. En dat is iets van de grote toekomst. Hè? Dat je zegt van ja, dat vertrouwen zal er zijn. Die hoop zal er zijn. Andere dingen vallen weg, zijn niet meer nodig. Die liefde, die zal alles en alle vervullen. Paulus schrijft er aan de gemeente van Efeze. Samen met alle heiligen zijn we in staat om iets te vatten. Van de grootte en de hoogte en de lengte en de breedte van de liefde van God. Nou, heel het evangelie. En ook het evangelie van 1 Korintiërs 13 is een liefdesverklaring van Jezus voor jou. Geef hem je ja-woord. Jouw liefdesverklaring. En reken maar dat hij je dan door zijn liefde ook gewoon aan het werk zet. Amen.
Twee mensen die belijdenis van het geloof zullen afleggen. En we weten, vorige week zijn er veel mensen geweest die dat gedaan hebben. Komende periode met Pinksteren waarschijnlijk ook nog. Elk jaar gaat dat door. Mensen die zeggen ja op het woord van God. dat is mijn leven. Heer, u bent mijn leven, de weg waarop ik ga. En het blijft altijd bijzonder. Je zou zeggen van, het zal toch wel een keer opgehouden zijn. Als het zomaar een verhaaltje was. 2000 jaar geleden. Maar nog steeds, altijd weer, zijn er mensen die hun leven geven aan hem. Omdat ze weten, hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Daarom willen we nu ook in gemeenschap met al die mensen van 2000 jaar geleden en tot op de dag van vandaag. En in gemeenschap met de mensen die het geloof belijden in Nieuw-Zeeland tot Alaska, om het zo te zeggen. Van de Noord- tot Zuidpool. Overal staande ons geloof belijden en we doen dat zingend. Binnen een jaar zullen jullie 2 keer neerknielen. Ik heb het er al over gehad. Liefde voor elkaar, liefde voor God, dat hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten. Integendeel. Ik denk dat het iets is wat elkaar ook juist heel erg mag versterken. Omdat God een God is die jullie samengebracht heeft. Die weet wie jullie zijn. Beter dan je elkaar kent. Staat ook ergens in zo'n psalm. Hè? U kent mij beter dan ik mezelf ken. U kent me ook beter dan mijn echtgenoot mij kent. Hij kent mij. En hij gaf zijn leven voor mij. En dat is iets bijzonders dat je kunt zeggen, ik hou van God, ik hou van Christus en ik hou van mijn vrouw, van mijn man. En dat is, hij is mijn held, hij is jouw kleine held, jij bent zijn haar grote held. Maar hij is onze grootste held, onze heiland. Nou, daar willen jullie ook belijdenis van afleggen. En ik stel jullie een aantal vragen en ik verzoek jullie daarop je ja-woord te geven. Broeder en zuster, jullie zijn hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van je geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad je aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand bezwaren zijn ingebracht, willen we jullie in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen. En verzoeken je daartoe in dit plechtig ogenblik van je leven voor veel getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, geloof je dat de waarheid van God, die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is en in de artikelen van het christelijk geloof beleden is en ook in deze christelijke kerk geleerd wordt, dat dat de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid is? En is het je voornemen in de belijdenis daarvan, door de genade van God, standvastig te blijven in leven en sterven? Ten tweede, betuig je dat je je vanwege je zonde mishaagt, je voor God verootmoedigt, je leven buiten jezelf in Jezus Christus zoekt en wil je graag de dood van de Heere verkondigen tot versterking van je geloof? Ten derde, belijd je dat het je een hartelijke wens is en behoefte is door de kracht van de Heilige Geest God de Heere lief te hebben en hem te dienen naar zijn woord, je als trouwlid van de gemeente van Christus te openbaren, mee te werken aan de opbouw van zijn kerk, zijn naam te belijden in de wereld en je gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk? Wat is hierop jouw antwoord, Thomas Jonathan Bossenbroek? Wat is hierop jouw antwoord, Helena Carolina Bossenbroek Rosemond? Je mag neerknielen voor het aangezicht van God. We hoorden het net, wat blijft is dat wat God geeft. Nu blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En de almachtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus sterken je door zijn Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen, terwijl zij neergeknield zijn, het eerste en tweede vers van gezang 456. En bij het derde couplet staan zij met ons mee te zingen dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer. thema van dit jaar is doorgeven. En we hebben al verschillende mensen gevraagd om iets door te geven aan u allen.
En namens Carlijn en mijzelf wil ik dat vanmiddag met jullie doen. Vanmiddag belijden wij ons geloof en willen we hier in de kerk voor de gemeente en voor God ja zeggen. Nou, dat hebben we net gedaan. We zijn beide gedoopt en gelovig opgegroeid, maar kenden ook onze moeilijkheden in het leven en twijfels in geloof. Toch heeft God ons daarin geleid en heeft Hij ons bij elkaar gebracht. We willen samen met Hem ons leven leiden en maken daarom de keuze om belijdenis te doen. Maar hier begint het pas. Zoals we net ook hebben gehoord, weten we wel wat, maar nog lang niet alles. We willen God dan ook nog meer leren kennen. Hem betrekken in dat wat we doen en onze talenten inzetten voor Hem en zijn gemeente, om Hem zo nog meer te ontdekken. Onze ontdekkingsreis gaat hier verder, maar begint ook opnieuw. Spannend, maar gelukkig hebben we zojuist de beste reisleider gekozen.
Zo is het. Dankjewel. Jullie mogen gaan zitten. En we zingen met jullie en met elkaar: Heer, wijs mij uw weg.
We zullen samen danken en bidden. Heren, we hebben het net gezongen. Wijs mij uw weg. Leer mij uw weg. Leer mij uw wil. Toon mij uw plan. En we vragen het als mij de moed ontbreekt. Als mij het zicht ontbreekt. Als mij de wil ontbreekt. Als ik de weg niet weet. Of u erbij blijft. We horen een mooi getuigenis. Een getuigenis van liefde voor u. En we hoorden het na het getuigenis van uw liefde voor ons. En we belijden, Heere God, dat we altijd weer op u zijn aangewezen. En daarom vragen we van u, wilt u bij Thomas en Carlijn zijn? En met allen die ja hebben gezegd. Wilt u met ons zijn en ons zegenen in de weg die we gaan? En niet dat onze weg gezegend moet worden, maar dat we leren uw weg gaan. En dat u ons vasthoudt. We belijden het dat u ons nooit zult verlaten. Maar als we naar onszelf kijken, dan weten we, Heere God, houdt u ons alstublieft vast. En daarom kijken we maar weer naar u, Heere Jezus, die de liefde zelf zijt. Heer Jezus, u die zo heel anders bent dan wij. U die uw leven over had. Die stierf aan een kruis. Voor de zonde van anderen. Ook de zonde van Thomas en Carlijn. En van ons allemaal. Dat u dat deed en wilde doen. Heere God, u bent zo heel anders dan wij. Maar daarom zijn we ook zojuist zo dankbaar dat we vandaag Pasen mogen vieren. En dat deze eerstelingen, Thomas en Carlijn ook, de eerstelingen van een nieuwe oogst mogen worden. Daar bidden we om. Stelt u hen ook tot een zegen. De plek waar ze wonen, waar ze werken, waar ze dingen doen, in hun vriendenkring, in hun collegakring. Heren, zegent u hen en stelt u hen tot een zegen. We hebben mensen nodig, Heere God, die u volgen. Hoe het ook gaat. We hebben mensen nodig die u dienen. Hoe het ook loopt. We hebben mensen nodig die voor u gaan. Hoe het ook gaat om. En daarom vragen we om aan u. Heren, zegent u hen, zodat zij tot zegen mogen zijn. Zegent u ons, zodat wij tot zegen mogen zijn voor anderen. En geef dat er meer mogen komen. Die uw naam willen belijden. Hoe het ook gaat, hoe het ook loopt. Helpt u ons in dit leven, in deze samenleving. Een samenleving die bol staat van ik. En waar het draait om ik. Heere, geef ons door de liefde van Christus te houden van mensen om ons heen. En hen te bewegen tot het geloof. Heere, maar helpt u ons om staande te blijven. We dwalen zo makkelijk af. En het gemak waarmee we ons leven leiden, is soms ook het gemak waarmee we ons geloof belijden. Heere, vergeef ons dat en wapen ons daartegen. Heere, zo komen we tot u. Aan het einde van deze zondag, deze paaszondag. Dat we uw woord mochten horen, mochten zingen ter ere van u. En dat we ons geloof mochten belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we prijzen uw naam om wie u bent. Heren, u bent groot. U bent machtig. U bent de koning van hemel en aarde. Boven u en buiten u is er niemand die zo bevrijden kan. U bent onze heiland, onze held. U bent degene die uw leven gaf voor ons. U bent waard te ontvangen alle lof en aanbidding. Van nu aan tot in eeuwigheid. En we verwachten uw koninkrijk dat komt. Een rijk van Christus Jezus van volle volmaaktheid. Heere, kom spoedig. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. En de tweede is voor het werk van de evangelieverkondiging in Israël. En onder de volken, dus voor de zending. Kerk, Israël en zending. Dat is de tweede collecte is dus voor Israël en de zending. Daarna zingen we staan ons lied. U zij de glorie. krijgt straks de gelegenheid om Thomas en Carlijn de hand te geven. Zij zullen hiervoor in de kerk staan. U kunt via het middenpad naar voren lopen. Maar we mogen dan hier vandaan gaan onder de zegen van de Heer Jezus, de opgestane Heere, die ik u in zijn naam mee mag geven. Ga dan heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.